Shabbat shalom. Ja, laten we daar maar mee beginnen. Vandaag ga ik het hebben over Israël. En toen ik dat zo zei thuis, toen zei Corine, die zei van, zou je dat nou wel doen, want die gemeente die weet eigenlijk alles al. Ik zei, ja, maar ik heb het idee dat ik het moet doen. Waarom? Soms weet je niet precies waarom, maar oké. We gaan het erover hebben, wetende dat ik nu tegenover een zaal zit met experts. Maar oké, dan kan ik alleen nog maar wat leren, zullen we maar zeggen. De titel van de preek, verkondiging, pas op uw spreken over Israël. En dat, ja, dat is natuurlijk niet voor u, hè. Maar stel nou voor dat hij in een situatie terechtkomt waar mensen van alles en nog wat erbij aanhalen. En Israël is dit en Israël is dat. Dan is het misschien goed als hij thuis een lijstje hebt gemaakt met dingen waarvan u zegt van ja oké, weet het, hoe zat het ook weer? Het was dit, het was dat. En God is toen begonnen en noem maar op allemaal. Na de verkondiging, dus aan het einde van de dienst, krijg je allemaal dit blaadje mee. Ik denk dat ik dat daar neerleg. Ik heb er 120 bij me. Ik heb zo het idee dat dat ruim voldoende is. Nou ja, goed. Dan mag je ook nog wat hebben om uit te delen. Weet het. Hier staan alle teksten in. In ieder geval alle teksten die ik vanochtend behandel. Dat zijn er nogal wat. En ik krijg wel eens de opmerking van, ja, Henk, al die teksten uit de Bijbel. Weet het. Een preek moet toch ook wat anders zeggen. En mijn advies is altijd van, joh, als je iets anders wil horen, als je andere teksten wil horen, ga naar een lezing in de bibliotheek over de Donald Duck of over de Margriet. Maar ik hier behandel de Bijbel, Gods woord. En het zijn inderdaad behoorlijk wat teksten. Als u na de hand de brochure krijgt, dan kan het zomaar zijn dat hij zegt van, ja, maar deze tekst heeft hij niet opgenoemd. Ja, oké. Er is net al gezegd, gebeden. Dat Gods geest ook leidt en weglaat. En misschien komt er nog wel een tekst bij. Ja, je weet het niet. Hè? Soms wordt er ook toegevoegd. Oké, pas op uw spreken over Israël. De vorige keer dat ik hier was, toen was die aanval. En ik kwam hier binnen en totaal niets wetend. Ik werd ook gelijk, mocht ik de bidstond binnen. En daar merkte ik al dat er hevig ook voor Israël gebeden werd. Toen dacht ik, zou er wat aan de hand zijn? En toen, op een gegeven moment kwam Paul Bastiaans, die stond zo schuin achter me. En die zei, goed, en toen wist ik het. Maar, oké, dat was toen de achtste dag. En kunt u zich nog herinneren dat wij toen Israël gezegend hebben? Met dat lied, die oude psalm, psalm 134, dat is Heere zegenen op uw dal. Dat gaan we straks weer doen. Dus daar kunt u zich al een klein beetje op voorbereiden. De aanval. Verschrikkelijk. Iedereen was er toch wel van ontdaan, ook in Nederland. Het kabinet ook eventjes. Even stoere taal van Israël mag zich verdedigen, we zullen helpen. Even uitpakken. Maar heel snel daarna weer heel snel inpakken. We moeten alles evenwichtig bekijken, zei het journaal. Nou, toen dat genoemd werd, toen liet ik alle hoop al varen. Ik denk van oké, Israël gaat hier weer het onderspit delven. En sinds die tijd is de opinie in Nederland eigenlijk alleen maar verschoven. Ik ken Nederland als een behoorlijk land wat behoorlijk achter Israël staat. En stond. Maar dat is helaas de laatste tijd en in het laatste jaar verhevigd, veranderd. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, wat is er met de mens aan de hand? Hebben ze pillen geslikt? Is er een andere geest in ze gekomen? Hoe kan het? En daarom wil ik ook vanochtend ruim aandacht geven aan Israël. En daarom wil ik vanochtend ook graag na de hand die brochure met al die Bijbelteksten ook aan u meegeven. Dus u hoeft geen, ja, u mag gerust aantekeningen maken, maar de teksten krijgt u straks ook allemaal voorgeschoteld. Ik wil beginnen met het lezen uit Psalm 122. En ik doe dat uit de Naardense Bijbel. Waarom? Omdat die nou net even iets meer richting dat Hebreeuws gaat als de... hij staat wat dichter bij het Hebreeuws. En zeker bij deze psalm vond ik dat wel mooi. Psalm 122. Ik was verheugd toen ze mij zeiden, wij gaan naar het huis van de Ene. De vertaler gebruikt hiervoor de naam van God, de Ene. Nu staan onze voeten in jouw poorten, o Jeruzalem. Zegt gebouwd Jeruzalem als een stad wel verbonden tezamen. Waarheen de stammen opklimmen, de stammen van de Ene. Aan Israël is betuigd te danken, de naam van de Ene. Want daar zijn gezet de tronen voor het recht, de tronen voor het huis van David. Vraag voor Jeruzalem vrede. Welvaart mogen er zijn voor wie jou beminnen. In je omwalling zij vrede. Welvaart in je paleizen. Omwille van mijn broeders en gezellen spreek ik uit vrede in jou. Omwille van het huis van de Ene onze God zal ik het voor jou zoeken, die vrede. Dan nog een klein gedeelte uit Jesaja 40. Bekend, het bekende woorden. Nachamu, nachamu, ami in het Hebreeuws. Troost, troost mijn volk. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die in de woestijn roept, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden en wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. We hebben er vanochtend over gezongen. Als de geest van de Heere overblaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van de Heere blijft voor eeuwig. Klim op een hoog berg, Sion. Verkondigster van de goede boodschap en verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die en wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. En zie zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder... Een roei, we hebben vanochtend hoorde ik dat woord ook voorbij komen. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Israël, een bijzonder volk. En om gelijk maar even het statement helemaal compleet te maken, het is Gods volk. Gods volk, en dat zal ik u met een aantal bijbelteksten laten zien. Het volk heeft een roerige geschiedenis eeuwenlang al gehad. Het volk is een volk wat God heeft uitgekozen als zijn persoonlijk eigendom. En dat begon met de roeping of de verkiezing van Abraham. U kent misschien die tekst wel uit Genesis 12. En de Heere zei tegen Abraham, ga uit je land, uit je familiekring en uit het huis van uw vader. Moment, even een slok. Als je zo staat, lijkt de lucht altijd wat droger als dat je daar. Maar goed, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik zal zegenen wie u zegenen. En vervloeken wie u vervloekt. Letterlijk staat er, en vervloeken wie u minacht. Een ander woord staat daar. Wie u minacht, die zal ik al vervloeken. Het is Gods volk. Daarvoor staat er ook als titel, spreek voorzichtig Israël. En vervolgens lezen we verder in Genesis. En als je zo door de Torah leest, en trouwens door de hele Tanach, dan zie je dat het plaatje steeds breder wordt. Het wordt steeds duidelijker. Genesis 17, vers 7. En ik zal mijn verbond maken, zegt God, tegen Abraham, tussen mij en u. tussen mij en uw nageslacht, al uw generaties door, tot een eeuwig verbond. Sommige mensen denken en dan leren ook dat het op een gegeven moment gestopt is, maar dat is niet waar. Het is gewoon een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël toch voor uw aangezicht mogen leven? Want ja, Ismaël had hij al en voor de rest had hij nog geen eigen zoon. En dan zegt God, integendeel, uw vrouw Sarah zal een zoon baren en u moet hem de naam Yitzchak geven, Isaac zeggen wij. En ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En tot troost, wat Ismaël heeft, heb ik u verhoord. Ik heb hem gezegend, ik zal hem vruchtbaar maken. Hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken. En ik zal hem tot een groot volk maken. Maar, mijn verbond echter, zal ik met Yitzchak maken. De zoon die Sarah u volgend jaar op de vastgestelde tijd zal baren. Het is toch duidelijk. Het is de lijn Abraham, Isaac. God die kiest zijn volk. Hij heeft Abraham gekozen. Hij heeft een verbond met hem gesloten. En na de hand lezen we verder dat God toch duidelijk dat volk kiest. Zijn volk voor eeuwig. In Deuteronomium 14 lezen we, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere heeft u uit alle volkeren die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere heeft u uitgekozen uit alle volkeren van de aardbodem om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volkeren. De Heere heeft liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volkeren. En vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen heeft, in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uit Egypte geleid. God die kiest, verkiest. Er wordt wel eens gesproken over verkiezingen, er wordt heel, heel ingewikkeld en heel moeilijk over gedaan. Maar inderdaad, de Bijbel leert inderdaad verkiezing, want het is wel God die Israël verkiest. Dat is de verkiezing die de Bijbel leert. En bij die verkiezing hoort nog meer. Er hoort ook een belofte van het land. Nou, nu, weet het, nu wordt het tricky. Want ja, daar zijn de meningen enorm over verdeeld. Zelfs bij de mensen die de Bijbel helemaal niet kennen. Die menen daar van alles en nog wat over te kunnen zeggen. Exodus 6. En God sprak tot Mozes en zei tot hem: Ik ben de Heer en ik ben nu aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als de God Almachtige. Van Heere, Yahweh, ben ik hun niet bekend geweest. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht dat ik hun geven zou het land Canaan. Het land van hun vreemdelingschap, waarin ze vreemdeling geweest zijn. En de Heere zei tegen Abraham, Genesis 13... Nadat Lot zich had afgescheiden van hem en eigenlijk het beste gedeelte gekozen had, sla toch uw oog op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Misschien was Abraham een beetje teleurgesteld in die hebberigheid van Lot. En dacht bij zijn eigen, nou dat had ik ook wel willen hebben. Later heeft hij God waarschijnlijk op zijn blote knieën gedankt dat hij dat stuk niet gekozen had. Maar oké. Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen. Want al het land wat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Voor eeuwig. Ook hier weer voor eeuwig. Eeuwig Gods volk, eeuwig het verbond, eeuwig het land. En wij zitten maar te steggelen van, ja, wat moeten we nou met dat land? Nou, God heeft het voor eeuwig aan Israël gegeven. What's the plum? Joël 3, dat is een opmerkelijk vers. Joël 3, vers 1 en 2. Overigens, als je dat in de Hebreeuwse Bijbel leest, is het 4, vers 1. Goed, even terzijde. Want zie, in die dagen en in die tijd zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jehoshaphat. Jehoshaphat staat er letterlijk. En dat betekent zoiets als Jehoshaphat, dat is van Yahweh. En Shaphat. Nou, we kennen het boek Richteren, de Shoftim. En Shofat, dat is in feite, God zal hen daar richten. Zal recht doen over hun. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de volkeren hebben verstrooid. Mijn land hebben ze verdeeld. Dat is de aanklacht van God. Het was mijn land en de volkeren die hebben het... Die hebben dat land verdeeld. Waarom? Israël is ook Gods zoon. Het was zelfs wat later in mijn studietijd dat ik daar achter kwam. Oh. Op een gegeven moment heb je van die teksten, die heb je dan, je hebt daar jaren overheen gelezen waarschijnlijk. En op een gegeven moment komt dat, dan daalt het kwartje. Dan denk je bij je eigen, hoe is het mogelijk? Exodus 4, vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Jeremia 31, vers 9. Onder geween zullen zij komen, onder haar smeekbeden zal ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar de waterbeken op een rechte weg, waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot vader. En Ephraim, mijn eerstgeborene, is hij, Israël. Israël is ook Gods bruid. zomaar een aantal gebieden wat Israël is voor God. Israël is ook Gods bruid. Hosea 2, vers 15. En ook 18 en 19. Op die dag zal gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En niet meer zult noemen mijn Baal. Ik zal, vers 18, ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Het gaat over Israël. Je hoort dat zo vaak, het commentaar op Israël, vanuit een situatie die hier veilig is, weten mensen alles te brengen over Israël. Zonder enige oorlogsdreiging of veiligheidsdreiging of wat dan ook, of aanslagdreiging, hebben de mensen ongelimiteerd commentaar op Israël. Een stroom van kritiek die maar niet stopt. Weet u, het is niet stoer. En u bent ook niet evenwichtig bezig als u zegt van, ja, maar Israël dit en Israël dat, en ik ben het niet eens met zus en ik ben het niet eens met zo. Het is niet stoer om Israël te verlagen in aanzien. En dan hoor ik er vaak nog achteraan, maar ik heb Israël wel lief. Daar kan ik niet goed mee omgaan. Eerst Israël helemaal de grond inboren en dan zeggen, ja, ik heb ze wel lief. Het is niet stoer. Misschien scoor je bij je tegenstanders, maar scoor je ook bij God. Zou God zeggen, ja, ik heb hem gehoord, hij is lekker evenwichtig bezig. Hij bekijkt de zaak van twee kanten. Heb je kritiek op Israël? Dat kan. Je kan vast komen te zitten in dingen die je niet kan plaatsen, noem maar op allemaal. En waarom doen ze dit en waarom doen ze dat? Dat kan dat je die kritiek hebt. Maar weet u, ga dat nou niet ventileren in de gesprekken naar andere mensen. Maar ga dan naar de eigenaar van Israël, want het is Gods volk. Ga ermee naar God en vraag het aan hem in gebed. En zeg, Heer, ik loop vast. Ik wil zo graag van Israël houden en ik wil dat zo graag onbevooroordeeld doen. En hierin loop ik vast. Heer, help me. En denkt u nou werkelijk dat hij dan zal zeggen, ja, zoek het even uit, je hebt je Bijbel, ga maar lezen. Wel nee, u zult een antwoord krijgen van hem, daar ben ik van overtuigd. Heb je kritiek op Israël, ga ermee naar God. Wil je Israël prijzen, zeg het tegen anderen. God, zijn toorn op Israël, want die bestaat ook, de Tanach zegt er voldoende over. Dus hoeven we daar geen geheim van te maken, want Israël heeft natuurlijk het een en ander, laten we zeggen, ze hebben niet precies binnen de lijntjes gekleurd. En dan zegt God op een gegeven moment in Jesaja 54, vers 7, dan zegt hij voor een klein ogenblik, zegt hij tegen Israël, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. Klein, groot. Ziet u? Het staat tegenover elkaar. Klein ogenblik heb ik u verlaten. Voor God was het een klein ogenblik. Maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. En dan komt er achteraan. In kleine toorn, het was maar een klein beetje kwaad, heb ik mijn aangezicht voor een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij weer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Tegen Israël. En de mens heeft maar kritiek. Eeuwenlang. De Heere zal zijn volk niet verlaten. Zegt Samuel 12, vers 22. Omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft, om voor hem een volk te maken. En hij heeft aan de vaderen beloofd wat hij hun allemaal zal geven. En hij heeft ook gezegd, je bent voor eeuwig mijn God. En denkt u nou werkelijk dat Israël door niet binnen de lijntjes te kleuren, dat voor eeuwig kan verknoeien? Iets wat God beloofd heeft onder ede aan de vaderen. De volkeren, inclusief helaas vele gelovigen, hebben eeuwenlang het negatieve van Israël, en dat is in feite eigenlijk al vanaf het begin van de gemeente, van het ontstaan van de gemeente, volgelingen van Yeshua de Messias, die hebben vanaf die tijd eigenlijk al het negatieve en de gevolgen daarvan opgerekt en breed uitgemeten, iedere keer weer. Gelovigen zijn theologisch gezien daarmee aan de haal gegaan zelfs. Israël heeft afgedaan en wij zijn het nu. Nou, dat zien we de laatste tijd. Wij zijn het nu. Tjonge, jonge, jonge, wat kan je trots zijn? Het ene schandaal naar het andere. Nee, wij zijn het nu. En wat zegt God dan? Zacharia 1 vers 15. En ik ben met zeer grote toorn vertoornd tegen de geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig. Maar zij hebben het ten kwade geholpen. God is er niet blij mee als hij Israël op zijn plaats zet of straft of wat dan ook. Dat wij hem een handje gaan helpen. En de zaak nog erger maken. En daar pogroms tegenover stellen. En dat van laatst, dat was niet de enige. Was het maar de enige. Maar het is al eeuwenlang aan de gang. Iedere keer weer. En dan de schande. Nederland herbergt een organisatie die de premier van Israël, die druk bezig is zijn land te beveiligen, op alle mogelijke manieren, zelfs binnen Israël tegen de stroom in, nee, die moet maar gearresteerd worden. Dat vond ik al een schok. Ik vond het al een schande voor ons land. Maar erger nog vond ik dat Nederland in het kabinet een minister heeft die zich haastte. Misschien hebben ze gezegd, wij moeten de eerste zijn die duidelijk maakte en wij gaan dat arrestatiebevel ten uitvoer brengen als het mogelijk is. In ons land. Het is nog maar pas gebeurd, maar ik hoop toch zo dat er heel veel christenen hier tegenop in gaan en dit niet tolereren. En zeggen onze God, de Bijbel, de God van Israël spreekt anders. Er wordt niemand gearresteerd. God is mans genoeg om dingen zelf te regelen. Niet uitmeten, niet God helpen. Maar goed, ja, soms denk je ook bij dat straf of ze weten niet wat ze doen. Ze zijn verblind, ze zijn met een andere geest als de geest die wij hebben. Er staat een waarschuwing in Zacharia. Zacharia, God gedenkt. Mooie naam. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volkeren rondom. Ja, ook tegen Juda, het is Zacharia 12. Maar dat leest u straks ook. Op die dag, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volkeren. Je moet niet denken dat je als volk de steen Jeruzalem gemakkelijk kan heffen, want die kan je niet heffen. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeer zeker diepe sneden toebrengen. Ze zullen verwond raken vanwege het feit dat ze de steen Jeruzalem opheffen. En al de volkeren van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Ik heb altijd gedacht van, nou, ik bedoel, er zijn een paar volken tegen Israël. En ik heb altijd gedacht van, ja, hoe zou dat zijn als de hele aarde, dat is toch eigenlijk onmogelijk. Want je hebt altijd wel groeperingen en ook wel landen die pro-Israël zijn, gelukkig maar. Maar ik zie het haast voor mijn neus gebeuren, vandaag de dag. Het ene volk naar het andere. En het lijkt wel of er water, iets in het water van al die mensen gedaan is. Een soort antisemitisme gif. En dat is niet alleen tegen Israël, maar het is ook tegen de God van Israël. Tegen de naam, hè? Shem. Dat is het Hebreeuwse woord voor naam. Tegen de naam, anti-Shem. Tegen de naam, de God van Israël. Het lijkt wel als het over Jeruzalem gaat dat de mensen niet meer helder kunnen nadenken. Het maakt dat mensen spontaan hele stukken uit de geschiedenis vergeten of bewust willen verzwijgen. Jeruzalem staat wat dat betreft ook gelijk voor heel Israël. En het zal zeker tot je eigen schade zijn wanneer je mee gaat doen met het beschuldigen en oordelen van Israël. Ik heb helaas vele christenen gezien die voorheen met een vlammend getuigenis over Yeshua en Israël rondliepen. En dat je nu ziet dat getuigenis 180 graden gedraaid is. En dat de meningen gaan grenzen aan antisemitisme. Hou je hart bij de Heere. Merk je dat je in vertwijfeling komt, nogmaals, ga het niet uitblaten naar andere mensen, maar ga naar God. Zeg, Heere, help. Want ik weet, dat is jullie getuigenis, jullie staan falikant achter Israël, maar houd het ook vast. En ik hoop dat misschien een paar van die teksten in discussies met anderen, of gesprekken met anderen, tot hulp kunnen zijn. Want Israël wordt hersteld en God is daar druk mee bezig. En ook het herstel van Israël, dat is Gods werk. Dat hoeven wij niet te helpen, het is Gods werk. We mogen wel de mensen helpen. De mensen ondersteunen. Ook Zacharia 12. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Oh. Zacharia 12 vers 9. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik een geest van genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Ik weet niet hoe het in uw vertaling staat. Maar ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men klaagt over een eerstgeborene. Wij moeten laten zien dat God, wat er ook gebeurt, zijn eed zal inlossen die hij aan de vaderen gezworen heeft. De belofte die hij aan de vaderen gegeven heeft. Namelijk door een eeuwige liefde, genade, barmhartigheid en ook vergeving. En veel teksten laten die vergeving ook zien. Hebreeën 9. Ik lees hem uit de Statenvertaling, maar er zijn wat vertaalissues en die zal ik benoemen. En daarom is hij een middelaar van het nieuwe verbond, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste verbond waren, degene die geroepen zijn de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Nu is dat globaal gezien best een mooie vertaling. Maar het gaat niet om de zonde die, niet alleen om de zonde die er tijdens het eerste verbond waren, want dat werkwoord staat er namelijk helemaal niet. Zolang Israël de Messias nog niet herkend heeft, leven ze onder het eerste verbond. En deze tekst, met deze vertaling zou je zeggen, ja, het was toen en vanaf die tijd gaat het mis. Nee, dat is niet waar. God verzoent al die zonden onder het eerste verbond. Ook zij die nu nog onder het eerste verbond leven. En de geroepenen zijn in heel Israël. En ze krijgen de belofte van de erfenis, ondanks wat er ook gebeurt. Zij mogen doen wat ze willen en ze worden toch wel gered. Het gaat hier over de belofte die God gegeven heeft. Als God ons een belofte geeft en zegt van, als je gelooft in de Yeshua de Messias, dan zal je gered worden. God weet ook wel dat wij iedere dag weer opnieuw zondigen. God kent onze gedachten beter dan dat we zelf onze gedachten kennen. Want weet u nog al uw gedachten van gisteren? En van eergisteren? En van die dag daarvoor en die dag daarvoor? God weet ze wel. Hij zegt, oh, maar het is iemand die mijn zoon kent. En soms komen die gedachten terug. Dan krijg je een seintje van God. Het wordt tijd voor belijdenis. Je moet bij God ook terecht om je zonde te belijden. Maar het wil niet zeggen als je ooit één zonde vergeeft, dat dan ineens de hele zaak verkeken is. Of dat je één keer zwaar zondigt en hop. Zo is God tegen ons, maar ook tegen zijn volk. En tegen zijn volk is het vanwege de eed aan de vaderen. En staat Yeshua daar dan buiten beeld? Nee, helemaal niet, natuurlijk niet. Want Yeshua zegt in eerste instantie, ik ben gekomen om mijn volk te redden van hun zonde. Dat moest gebeuren aan het kruis. Al die beloften van God heeft hij ondertekend met het bloed van zijn eigen zoon, van Yeshua. De redding van Israël is Gods werk. Yeshua is God. God heeft in Yeshua zijn bloed gegeven. Jesaja 45. Verzamel u, kom treden samen naar voren. Vanaf vers 20. U die bent ontkomen aan de heidenvolkeren. Ze weten niet, zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden die niet verlossen kan. De ontwetende, de onnozele. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat vanaf toen of aan bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Het is God zelf. Wend u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Voor mij had hij nog iets uit kunnen breiden, voor mij had hij nog bij kunnen zetten, ja, want ik heb de aarde geschapen. Dat staat er niet, vul ik nou een beetje in. Inlegkunde, sorry. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren dat voor mij elke knie zich zal buigen. Elke tong zal bij mij zweren. Dat woord zal ook in vervulling gaan. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht, tot hem zal men komen. Maar ze zullen beschaamd worden, alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. En antisemitisme tegen zijn naam en ook tegen zijn volk. En dan vers 25. In de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. God is het die redt. Kol Sira Yisrael. Heel het zaad, het nageslacht van Israël. En dan Jesaja 60. En uw volk, zij alle rechtvaardigen zijn voor eeuwig. En voor eeuwig zullen zij het de aarde in erfelijk bezit nemen. Ze zullen een stekje zijn door mij geplant, een werk van mijn handen, opdat ik verheerlijkt zal worden. Ook hier zeg ik vertaaltechnisch nog even er wat bij. En uw volk, zij allen zullen, maar dat zullen staat er niet. Zij allen, Kulam staat er eigenlijk, Kulam, en dan Tzadik. Ze zijn alle rechtvaardig, ze zijn allemaal rechtvaardig. Allemaal. Ze zullen het niet zijn, nee, ze zijn het al. Want zo worden ze benoemd letterlijk in deze tekst. En voor eeuwig zullen ze het Eretz Yisrael, u kent die term allemaal wel, erfelijk in bezit hebben. Niet nemen, maar in bezit hebben. En ze zijn een stekje. Mijn planting, zegt God. Het werk van mijn handen opdat ik zelf verheerlijkt word. En dat stekje, de netzer, zoals het in het Hebreeuws is. En denk maar aan waar die is gaan wonen. De netzer is gaan wonen in Netzaret. In de Bijbel staan de dingen niet er toevallig. Als je ooit Bijbelstudie doet, denk daar eens aan en ga eens zoeken wat een naam betekent. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En Yeshua zei in Matteüs 15, vers 24, ik heb het net al aangehaald. En hij zei tegen zijn discipelen, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Matteüs 15, vers 24. En Paulus zegt daarachteraan, oké, dat is zo. Maar het is niet de Jood, maar ook de Griek. Wauw. Wij mogen ook. Nou, dit was de allergrootste helft van datgene wat ik wilde zeggen. Maar ik wil nog een paar dingen zeggen over wat moeten we dan doen. En dan heb ik heb vier punten er nog. Kunt u dat nog of vecht u nu al tegen de slaap? Ik heb nog vier punten. Het eerste wat in me opkomt is, laten we Israël blijven zegenen. Was het niet zo dat hij zei, ik zal zegenen die u zegent. En die u minacht zal ik vervloeken. Zo staat het er letterlijk. We moeten Israël zegenen. En het lijkt me zo mooi als we dat nu ook met elkaar gaan doen. Wie waren er de vorige keer hier dat we dat ook gedaan hebben? Twee in ieder geval. De rest durft het niet te zeggen. Maar goed, weet het. We gaan dat weer doen. Met een psalm weer. We hebben hele mooie liederen gehad, maar ja, ik kon niet beter als een psalm. Nou ben ik een psalmenliefhebber hoor, moet ik u heel eerlijk zeggen. Dus ja, oké. Psalm 134. Loof nu alle heren, Heer. We gaan het met elkaar zingen. Wie kent de tekst absoluut? Oh, kijk, de tekst wordt... We gaan het a cappella zingen. Dat betekent dat ik de toon moet geven. Very tricky. Ja. En we zingen de eerste twee coupletten. Loof nu alle heren, hef nu uw handen naar omhoog. Ziet u dat in de psalm ook gaat, dat je je handen omhoog kan doen. En dan, als we dat couplet gezongen hebben, dan is er de zegen uit Numeri, die we met elkaar oplezen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat zeggen we tegen Israël. Het is een zegen voor Israël. En daarna, het laatste couplet, dat Heere zegen op uw daal en zijn gunst uit Sion, u bestraal enzovoort. Maar we beginnen nu met het eerste couplet. Loof, loof nu alle heren, Heer. Gij zijn knechten, geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaart. En voor zijn dienst in ijver blijft. Heft uw handen naar omhoog. Sla naar het heiligdom uw boog. En knielt eerbiedig voor hem neer. Loof, loof nu alle heren, Heer. Dan zeggen we nu die zegen uit Numeri. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede, zijn shalom. Das Heeren zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiet heel al zijn te eer. Loof, loof dan alle heren, Heer. Heel mooi, gaat u nog even zitten. Nou, ik heb nog 3 punten. Dus Israël zegenen. En ik hoop dat dit bij u blijft hangen. Misschien dat u dat thuis dan ook een beetje gaat doen. Of uiteraard ook op uw eigen wijze. Maar hier heeft u een methode. Het tweede is het dagelijks gebed voor Israël. Psalm 122, die zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Ik heb net uit de Naarderse vertaling gelezen en daar staat letterlijk zoals het in het Hebreeuws staat, vraag naar de vrede. Van Heer, hoe staat het? Wanneer komt die Messias? De vrede in Jeruzalem is ver te zoeken. Heer, alstublieft, blijf toch niet langer weg, maar kom spoedig. Bid voor Israël. Het derde punt is Israël troosten. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En zij de hand vanuit de hand des Heren dubbel heeft ontvangen voor al haar zonden. God is niet karig geweest met het bestraffen, het tuchtigen van de zonde. Hier staat zelfs dubbel. Dus laten wij als christenen nou Israël niet de maat nemen. En laten we niet zeggen van jullie moeten dit en jullie moeten dat. U ziet, God heeft dat zelf al in zijn hand. Hij kent ook de maat. Waarmee? En wat moeten we dan doen? Bemoediging. Een geschenk. Financieel ondersteunen. Nou, er is er net al genoeg over gezegd. En ik heb zomaar het idee dat u daar alles van weet over bemoedigen, geschenken, ondersteuning financieel. Ik las ook iets van een benefietconcert. Prachtige initiatieven. Stuur als bemoediging een blijk van medeleven aan de plaatselijke, een kaartje aan de plaatselijke Joods gemeenschap. Misschien is dat nog nooit in u opgekomen. Ja, ze kennen me niet. Als die mensen dat kaartje krijgen met de bemoediging, dan interesseert het ze niet of ze u kennen, ja of nee. Ik ben ervan overtuigd dat zij met tranen in de ogen kaarten lezen. En welke adressen? U kunt terecht bij Christen over Israël. Die hebben genoeg lijsten waar je zo'n kaartje heen kan sturen. En misschien heeft u onder uw vrienden en kennissen ook mensen waarvan u ze kunt zeggen, nou, die willen wij bemoedigen. Israël troosten. En dan heb ik nog een laatste punt. En dat valt eigenlijk ook onder Israël troosten. Zij, de Israëlieten, zijn broeders van Yeshua. Ze zijn zijn familie naar het vlees. En dan staat er in Matteüs 25 vers 31, dat is de laatste tekst die ik voorlees. Wanneer, excuus. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volkeren bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herders de schapen van de bokken scheidt. En hij zal aan de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u heeft mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u heeft mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u heeft mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij me gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven. Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En dan zal de koning hen antwoorden met het volgende antwoord. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste van mijn broeders gedaan hebt, dan hebt u het voor mij gedaan. Bedenk hierbij dat Israël broeders van Yeshua zijn. Amen.